Ik denk dat hij loopt. Dat is voor de opname. Goedenavond, bedankt voor de uitnodiging opnieuw. Ik vind het een hele eer om hier te zijn. Het is ook wel spannend om hier te zijn. We zullen vanavond met elkaar nadenken over Pinksteren. Als ik u van tevoren een enquêteformuliertje had uitgedeeld met de vraag: waar denkt u aan bij Pinksteren? Geeft u nu uw primaire gedachten? Dan zal het toch bij de meeste zijn uitstorting van de Heilige Geest. Handelingen 2. Tongentaal. Bijzondere tekenen. Dat is het eigenlijk ook in de kerk. En eigenlijk is dat toch een versmalling als we alleen maar daaraan denken. Ik wil zelfs de stelling wel poneren dat er in de kerk op het ogenblik veel te smal Pinksteren gevierd wordt. En als we niet uitkijken, wordt het verengd zelfs tot een cultiveren van eigen geestelijke gaven. Tot stichting van de gelovigen zelf. Paulus moet daar ook ernstig tegen waarschuwen in 1 Korinthe 14. Wie spreekt in een tong, in een vreemde taal, sticht zichzelf. Terwijl hij één hoofdstuk daarvoor, het hoofdstuk van de liefde, 1 Korinthe 13, gezegd heeft: de liefde zoekt zichzelf niet. Een van de rode draden in de hele Korinthebrief. Dus dat is het eerste wat ik toch in het algemeen wil zeggen. Pinkster wordt in de kerk vaak toch veel te eng beleefd. Wat hebben wij daaraan? Wat schieten wij daar als kerk mee op? De Heilige Geest is toch een beetje de vrolijke noot in de kerk geworden. We hebben de Heer Jezus met zijn offer en zijn werk. Maar ja, wat geeft de Geest nou aan extra? En hoe gaan we nou genieten met elkaar? En hoe kan dat fijn zijn in de kerk? Laten we maar teruggaan naar de oorsprong van het Pinksterfeest. Die vind je natuurlijk in het Oude Testament. Wordt daar denk ik 5 keer genoemd. En heet dan het Wekenfeest. Ik geef u even de teksten waar dat genoemd wordt. Dat is 2 keer in Exodus. Exodus 23. Exodus 23 vers 16. Daar heet het Feest van de Oogst. Hakatsir. In Exodus 34, vers 22, het feest der weken. Chag HaShavuot. Shavuot, dat is eigenlijk wel de korte aanduiding, de Hebreeuwse aanduiding voor het wekenfeest. Shavuot. Leviticus 23, het hoofdstuk waarin de feesten van het oude verbond het meest uitvoerig beschreven worden. In de versen 15 tot en met 22. Ik wil daar straks heel even met u naar kijken. Leviticus 23. Daar wordt niet genoemd het wekenfeest. Helemaal niet een feest wordt het daar genoemd. Maar daar heet het gewoon de 7 volle weken. 7 volle weken. Merkwaardige aanduiding. In Numeri 28 wordt het genoemd. Vers 26. Dag der eerstelingen. Feest der weken. 2 termen dus bij elkaar. En tenslotte wordt het dan genoemd in Deuteronomium 16, het 10e vers, Feest der Weken. En Deuteronomium 16 is het eerste hoofdstuk dat ik iets nader met u wil gaan bekijken. Het is vanavond, omdat we een beetje een algemeen onderwerp hebben, dus niet een gelijkenis of zo, zoals hier ook wel gebeurd is, maar toch wat een breder onderwerp, zullen we wel een heel aantal bijbelgedeelten met elkaar gaan bekijken. Ik hoop dat u de zin hebt om dat mee op te zoeken, of in elk geval het geduld hebt om dat aan te horen. Deuteronomium 16 is het eerste wat we met elkaar gaan bekijken. Zoals u misschien weet is het boek Deuteronomium een ontvouwing van de wet eigenlijk. Daar worden de 10 geboden ontvouwen. In Deuteronomium 1 vers 5... kun je dat ook zo lezen? In het land van Moab begon Mozes de wet te ontvouwen. Dus daar wordt de wet van de Heere, samengevat in de 10 woorden, wordt samengevat. In Deuteronomium 15 en 16 wordt het 4e gebod behandeld. Gedraagt u als Sabbat-vierders. En in hoofdstuk 16 worden dan de drie hoge feesten behandeld. Ik lees even uit de NBG-vertaling. Ik dacht dat hier de NBV een beetje de voertaal was tegenwoordig, maar ik lees toch uit de NBG, met jullie goed vinden. Het begint met het Pascha, Pesach. Neem de maand Abib in acht en vier het Pascha ter ere van de Heer uw God. Want in de maand Abib heeft de Heer uw God u in de nacht uit Egypte geleid. Dan zult gij als Pascha voor de Heer uw God klein vee en runderen slachten op de plaats die de Heer verkiezen zal, om zijn naam daar te doen wonen. Gij zult daarbij geen gezuurd brood eten. 7 dagen zult gij daarbij ongezuurde broden eten. Brood der verdrukking. Brood van ellende stond er in de oude vertaling. Want overhaast bent u uit het land Egypte getrokken. Opdat u alle dagen van uw leven de dag van uw uittocht uit het land Egypte gedenkt. Er zal geen zuurdeeg bij u aangetroffen worden in uw hele gebied, 7 dagen lang. En van het vlees dat u in de avond op de eerste dag slacht, zal niets in de nacht overblijven tot de morgen. Nou, gaat nog even verder. Vers 8 tot en met vers 8. En in vers 8 komt u de uitdrukking tegen, zowel in de MBG als in de MBV-vertaling, een feestelijke vergadering. Dat is toch net iets te feestelijk vertaald. Het Hebreeuwse woord wat hier staat, ja, mijn Hebreeuws is niet zo sterk, maar ik neem dat zo aan van uitleggers. Het Hebreeuwse woord wat hier staat, kun je toch beter vertalen met een plechtige vergadering. Er is toch iets van bedrukking bij Pesach. Dominee Ossoren vertaalt in de Nadense Bijbel, dan is het hoogtij. Als je dat bedenkt, staat er dus in die eerste 8 versen niet 1 keer het woord feest. Pascha als feest kenden de Israëlieten eigenlijk niet zo. Werd niet zo aan ze meegegeven. Zo wordt het althans niet hiervoor geschreven. Ook niet dat ze blij moeten zijn of zo. Nee, het is ongezuurd brood eten dat inderhaast gebakken is. Het meel dat mocht niet rijzen. En dat heet brood van verdrukking. En je bent weggerukt uit het land van de dood. Dat is toch hetgeen overheerst in het Pascha gebeuren. Pesach gebeuren. Bittere kruiden. Dan komt het wekenfeest. Zeg maar de voorloper van Pinksteren. En dat is toch wel een wat andere sfeer. Dat begint in vers 9. 7 weken zult u tellen van dat de sikkel voor het eerst in het staande koren geslagen wordt. Dat gebeurt in Pesach. Vanaf die dag zult u 7 weken beginnen te tellen. Dan zult u het feest, daar heb je het woord feestgak, van de weken vieren. Ter ere van de Heer uw God, naar de mate van de gave die u vrijwillig geven zult, nadat de Heer uw God u gezegend heeft. U zult u verheugen, ziet u dat stond bij Pesach niet, maar wel bij het wekenfeest. U zult u verheugen voor het aangezicht van de Heer uw God. En dan, gij met uw zoon en uw dochter, uw dienstknecht en uw dienstmaagd. Joodse uitleggers zeggen, dat zijn de mensen die aan de mens gegeven zijn. En dan met de leviet die in uw poorten woont. En met de vreemdeling, de wees en de weduwe. Dat zijn de mensen van God, zeggen Joodse uitleggers. Die in uw midden zijn, op de plaats die de Heer uw God verkiezen zal, om zijn naam daar te doen wonen. U zult gedenken dat u een dienstknecht geweest bent in Egypte, en u zult deze inzettingen naastig onderhouden. Hier kom je dus het woord feest tegen in vers 10 en het woord verheugen in vers 11. We kijken nog even verder, want dan komt het loofhuttenfeest, Sukkot, en dat is vreugde, vreugde, louter vreugde. Dat is vanaf vers 13, het loofhuttenfeest zult u 7 dagen vieren, feest. Wanneer u de opbrengst hebt ingezameld van uw dorstvloer en van uw perskuip, u zult u verheugen op uw feest, u met uw zoon en uw dochter, uw dienstknecht in de dienstmaagd, de leviet, de vreemdeling, de wees en de weduwe die binnen uw poort wonen. 7 dagen zult u feest vieren, ter ere van de Heere uw God, op de plaats die de Heere verkiezen zal. Want de Heere uw God zal u zegenen in heel uw oogst en in al het werk van uw handen, zodat u waarlijk vrolijk kunt zijn. Hier komt pas eigenlijk echt de vrolijkheid. Dus Pesach is nog best bedrukt, brood van ellende eten. Op adem komen, ternauwernood ontkomen zijn. 50 dagen later ga je dat voorzichtig vieren. Mag je je daarover verheugen. En een half jaar later, met Loofhuttefeest, is het enkel feest, volle oogst. Dus als we het vanavond hebben over Pinksterfeest, het wekenfeest, dat zit ingeklemd tussen Pesach en Sukkot. Dus tussen Pascha, Loofhuttefeest. Het wordt heel sterk bepaald door Pesach. In de tijd gerekend zit het ook veel dichter bij Pesach dan bij Loofhutte. Pesach en het wekenfeest vinden beide plaats in de eerste maand. Of Pesach in de eerste maand en wekenfeest in dan de derde maand, maar dan de zevende maand pas Loofhutte. Wekenfeest is weken tellen, Shavuot, weken tellen vanaf Pesach. Dus Pesach is het uitgangspunt. 50 dagen, Pentakosta. Daarvan is ons woord Pinksteren verbasterd, Pentakosta. 50 dagen, weken tellen. Wekenfeest sluit Pesach ook af. Rabbijnen noemen het ook het Atzeret, slotfeest. Dus het vormt echt één geheel met Pesach, het wekenfeest. Paas, Pinksteren, één geheel. Het is toch een beetje narillen, nabeven van wat je met Pesach beleden hebt. Namelijk dat je ontkomen bent aan de dood. Daarom wordt dat ook zo nadrukkelijk gezegd. U zult gedenken dat u een dienstknecht geweest bent in Egypte. Ja, dat is echt nog even goed denken dat je daar zat. Bevrijdingsdag, hè? Direct na 4 mei. Pesach is de oogst van de gerst. Dat is de allervroegste oogst. Wekenfeest is de eerste oogst van de tarwe. En Loofhutte is gewoon de volle oogst van alles van wat de dorsvloer en de perskuip te bieden hebben. Alles wat er maar te halen is, komt op het Loofhuttefeest. Dus Pesach ingetogen, een beetje gerst. Heel voorzichtig, één omer daarvan bij de priester brengen. Wekenfeest, 2 broden van tarwe bij de priester brengen. Loofhuttefeest, gewoon alles wat je hebt. Loofhutte, toch even nog iets meer daarover. Loofhutte is echt het einde. Dat is het feest van de inzameling. Er wordt 2 keer gezegd in de Bijbel, in Exodus 23 en Exodus 34. Loofhutte is het feest bij de wisseling van het jaar. Dat is echt een kruispuntfeest. Loofhutte wordt ook een paar keer in de Bijbel kortweg het feest genoemd. Het gaat over het feest in het Oude Testament, Loofhutte. In Leviticus 23 bijvoorbeeld, het hoofdstuk van de feesten, gaat over heel veel feesten. Dus 1 echt feest, dat is Loofhutte. Dan moet je ook niet, dan lees je ook niet van eerstelingen die gebracht worden, maar het is gewoon alles. Als je ook even kijkt naar de offers die gebracht worden met Loofhuttefeest, dat kun je vinden in Numeri 29. Die offers die staan in geen verhouding tot wat er gebracht wordt met het wekenfeest. Bij het wekenfeest is het heel voorzichtig. 2 stieren, 1 ram, 7 schapen. Dat is toch een heel stukje kleinvee bij elkaar. Dus 2 stieren, 1 ram, 7 schapen, dat is Pinksteren. Maar voorzichtig aan. Loofhutte, helemaal geen grens. 70 stieren in plaats van 2. Op de eerste dag van het Loofhuttefeest 13, tweede dag 12 en zo aftellen, kom je aan 70 stieren. 14 rammen in plaats van 1 bij Pinksteren. En 98 schapen in plaats van 7. Het Loofhutte is gewoon alles in het kwadraat. Ik weet niet of er nog een avond komt over Loofhutte. Dat is echt, dat wordt echt knallen. Ja, Loofhutte is ook het eindfeest van de geschiedenis, hè? Zacharia 14. Nou, we hebben het vanavond over Pinksteren. Ik wil met u naar Leviticus 23. Daar wordt dat feest iets meer omschreven ook. We hebben nu dus vanuit Deuteronomium 16 gezien hoe die feesten zich tot elkaar verhouden. En dat dus Pinksteren ingeklemd is tussen Pesach en Sukkot. Tussen Pascha en Loofhuttefeest. Leviticus 23. Vanaf vers 15 gaat het over het wekenfeest. U zult tellen van de dag na de Sabbat, van de dag waarop u het, de garven van het beweegoffer gebracht hebt, 7 volle weken zullen het zijn. Zie je, dus wordt niet gesproken over een feest, maar 7 volle weken. Dan weet een Jood dat het is Shavuot, dat is wekenfeest. Dan zult u een nieuw spijsoffer de Heere brengen. Uit uw woonplaatsen zult u 2 beweegbroden meebrengen. Uit 2/10 eva fijn meel zullen ze bereid worden. Gezuurd zullen ze gebakken worden. Eerstelingen voor de Heere. Eerstelingen voor de Heere. Dat is een belangrijk gegeven bij het Pinksterfeest. Eerstelingen. Bij het brood zult u 7 gave 1-jarige schapen offeren. Een jonge stier en 2 rammen. Ik zei het net fout. Ik zei 2 stieren en 1 ram. Het is omgekeerd. Zij zullen een brandoffer voor de Heere zijn. Met de bijbehorende spijsoffers en plengoffers. Een vuuroffer. Tot een lieflijke reuk voor de Heere. Dan zult u een geitenbok ten zondoffer en 2 1-jarige schapen ten vredeoffer bereiden. En de priester zal ze bewegen bij het brood van de eerstelingen. Daar heb je dat woord weer. Als beweegoffer voor het aangezicht des Heeren bij de 2 schapen. Ze zullen de Heere heilig zijn. Ze zijn voor de priester, die broden. Op dezezelfde dag zult u een oproep doen uitgaan. U zult een heilige samenkomst hebben. Geen allerlei slaafse arbeid zult u verrichten. Het is een altoos durende inzetting in al uw woonplaatsen voor uw geslachten. En dan nog een opmerkelijke bijlage. Wanneer u de oogst van uw land binnenhaalt, dan zult u de rand van uw veld bij uw oogst niet geheel afmaaien. En wat van uw oogst is blijven liggen, zult u niet oplezen. Dat zult u voor de armen en de vreemdeling laten liggen. Ik ben de Heere uw God. Nou, wat is hier onmiddellijk de associatie die iedere Joodse en ook goed christelijke lezer heeft? Is het boek Rut. En Rut is ook het boekje dat gelezen wordt op de dag van het wekenfeest. Rut, het boekje voor het wekenfeest. En dat is wel aardig. Want Rut is de vrouw die dus van buiten komt, de Moabitische, die geteld wordt bij het volk van de Heere en die dan ook zegt tegen Naomi, uw volk is mijn volk, uw God is mijn God. Kleinpinksteren. Dat wordt eigenlijk al, er wordt al een voorzet gegeven in Leviticus 23 voor dat gebeuren. Aren lezen, dingen laten liggen. Boas, die zo ondeugend was dat hij ook wat extra nog liet liggen voor Rut. Dan is de annexatie compleet. Van de vreemdeling die in de steden van de Heer komt wonen. Dat is klein pinksteren, eerst pinksteren, misschien wel op de nieuwtestamentische manier bijna. Aangegeven vanuit Leviticus 23. Het andere waar ik even op attendeer in Leviticus 23 is dus dat woord eerstelingen. Dat komen we 2 keer tegen. In vers 17 en in vers 20. Brood van de eerstelingen. Eerstelingen voor de Heere. Onze God heeft iets met het eerste. Dat zie je al in Exodus. De eerstgeborenen, die worden aan de vijandelijke kant keihard gepakt. Dat is de laatste plaag. Daar staat tegenover dat de eerstgeborene van Israël de Heere heilig is. Dus iedere eerstgeborene, ook van vee, is heilig voor de Heere. Later zijn dat niet meer de gezinsleden, maar gaan de levieten die plaats innemen. Zij zijn dan de eerstelingen. Maar zij staan, zij zijn representant voor het geheel. Dus de Heere zegt, het eerste is van mij, daarmee alles wat volgt. Een ontzettend belangrijk gegeven in het grote plan dat de Heere heeft. Het eerste is van mij, dus de rest. Daarin begrepen de rest. De Israëliet brengt op dat oogstfeest, het feest van de oogst, Exodus 23, het wekenfeest, Pinksterfeest, op het oogstfeest brengt hij de eerstelingen bij de Heere. Daarmee aan te geven, alles wat van mij is, is heilig. Want al het mijne is het uwe. Al het uwe is het mijne. Een hele bijzondere tekst in dat verband is nummer 15. Die tekst noem ik expres even, omdat Paulus daarop terugkomt. Nummer 15, daar zegt de Heer, als je straks in het beloofde land komt, waarheen ik u brengen zal, dan zult u, nummer 15, vers 17 tot 21 is dat. 15, vers 17 tot 21. Wanneer u in het land komt, dan zult u, wanneer u van de spijs van het land eet, de Heere een heffing geven. De eerstelingen, daar heb je ze, De eerstelingen van uw gerstemeel zult u in de vorm van een koek als heffing geven. Zoals u een heffing geeft van uw dorstvloer, zo zult u het als een heffing geven. Van de eerstelingen van uw gerstemeel zult u de Heere een heffing geven, van geslacht tot geslacht. Het is een tekst die Paulus aanhaalt in Romeinen 11. Ik ga dat straks bekijken met u, die tekst, Romeinen 11. Er zijn nog een paar gegevens uit het Oude Verbond die ik graag wil laten zien. De twee psalmen ook. Het wekenfeest is eigenlijk betrekkelijk kort feest, maar duurt een dag. Dus ook met een sobere liturgie, maar een psalm die daar stevast terugkomt is psalm 67. Dat is een psalm die u misschien in de kerk ook al eens gezongen hebt, of in uw gemeente met Pinksteren. Psalm 67. Weet u wat nou het aardige is van deze psalm? Als je het opschrift van wat wij vers 1 noemen, als je dat buiten beschouwing laat, dan heeft deze psalm 49 versen. Of woorden. 49 woorden. 7 keer 7. Dit moest het oogstlied worden, het wekenfeestlied. Psalm 67. En de inhoud van het lied is dubbele oogst. Voor de koorleider bij snarenspel psalm een lied. God zij ons genadig en zegent ons. Hij doet zijn aanschijn bij ons lichten, opdat men op aarde uw weg kent, onder alle volken uw heil. Dat de volken u loven, o God, dat de volken allemaal samen u loven. Dat de natieën zich verheugen en jubelen, omdat u de volken in rechtmatigheid richt en de natieën op de aarde leidt. Dat de volken u loven, o God, dat de volken allemaal samen u loven. De aarde gaf haar gewas. God, onze God, zegent ons. God zegent ons, opdat alle einden van de aarde hem vrezen. Dit is in alle opzichten het oogstlied. De aarde heeft haar gewas gegeven. We gaan de Heer daarvoor danken. We brengen hem de eerstelingen. En we zien dat de volken samenstromen om hem te danken, want van hem komt het allemaal. Psalm 67. 49 woorden, 7 keer 7. Naar het getal van het wekenfeest, naar de dagen van het wekenfeest. Ik las bij Zuidema, en die haalt dan Rabijn Zoetendorp aan, dat na de, zeg maar na het jaar 0, ja, in het jaar 70 ongeveer, na het jaar 70, na de verwoesting van Jeruzalem, had je in het Jodendom voornamelijk twee stromingen. Er was een hele particularistische stroming, heel erg naar binnen gericht, en een heel erg universalistische stroming. En die vierden beide op hun eigen manier het Pinksterfeest. Die zongen ook beide wel Psalm 67. Maar die universalistische stroming van het Jodendom dacht bij Psalm 67 aan Noach. Gods verbond met de mensheid eigenlijk. Waarom aan Noach? Omdat Noach in Genesis 9 vers 20 een landbouwer wordt genoemd. Noach is de man van Psalm 67 die het land bebouwt en die de aarde weer mag bevolken. En mag zien gebeuren dat alle volken tezamen bij elkaar komen om de Heer te loven. Er is nog iets moois in Genesis 9. Vind ik altijd een bijzonderheid waar je nogal gauw overheen leest. Dat is vers 16. De boog in de wolken, de regenboog. Daar staat niet als Noach hem zal zien. Dan zal hij gerustgesteld zijn dat er geen watervloed meer komt. Maar er staat, als de boog in de wolken is, zegt de Heere, dan zal ik hem zien. Dus de Heere herinnert zichzelf daaraan. Hij herinnert zichzelf aan zijn verbond. Laat hij niet afhangen van Noach. Of van welk mens dan ook. Het is mooi dat wij het ook zien. Wij kunnen hooguit denken, hey, de Heere ziet hem nu. Als de regenboog zichtbaar is. De Heere herinnert zichzelf aan het verbond. Welk verbond is dat? Wat er staat in het slot van Genesis 8. Ik zal alles wat leeft niet weer slaan zoals ik gedaan heb. Voortaan zullen, zolang de aarde bestaat, zaaiing en oogst, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht, niet ophouden. Dit zie je eigenlijk allemaal een beetje samenkomen in Psalm 67. De aarde heeft weer haar vrucht gegeven. De Heer denkt aan de mensen. Aan alle mensen. En alle mensen komen, alle volken komen ook samen om hem daarvoor te danken. Oogstfeest. Een andere psalm die ik in dit verband wil noemen is Psalm 104. Dat is niet de allerbekendste psalm. Die heeft ook niet zo'n prettige wijze om te zingen, vind ik zelf. Maar dat is persoonlijk. Psalm 104. Die staat heel brutaal tussen Psalm 103 en Psalm 105 in. Psalm 103 is de psalm Loof de Heer mijn ziel. Al wat in mij zijn heilige naam. Zegen de Heer staat er eigenlijk natuurlijk. Hè? Psalm 103. Die al onze ongerechtigheden vergeeft. Al onze zonden vergeeft. Zover het oosten en van het westen. Dat is Psalm 103. Gaat dus heel diep. Psalm 105 is God die heel trouw is aan zijn verbond. Verbond met Abraham, zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. Dus Psalm 103, heel erg diep met de vergeving van alle ongerechtigheid. God die niet boos blijft, die niet voor eeuwig kan tonen, dat kan God niet. Dan Psalm 105, God blijft tot in de duizendste geslacht trouw aan Abraham. En dan Psalm 104 daar ineens tussendoor. En er staat dan dat het hert op de zachte mosbodem van het bos loopt en dat er een waterval naar beneden klettert. Mens komt in Psalm 104 bijna niet voor. Psalm 104 is gewoon een betuiging van Gods trouw aan zijn schepping. En in Psalm 104 wordt de Heilige Geest ook genoemd. In de Nieuwe Bijbelvertaling is dat vertaald met de adem van God. De ruach, hè, dat is ook adem. Maar laat maar gewoon ook geest staan in vers 30. Zend gij uw geest uit, zij worden geschapen. De dingen van het land. En gij vernieuwt het gelaat van de aardbodem. Dus lente, voorjaar, dat alles weer groen wordt. Dat is een actieve daad van de geest van God die over de aardbodem komt. Die daarover zweeft en alles in leven zet. Psalm 104, waar we dus ook van de oogst wel lezen in vers 14 en 15. Hij doet het gras ontspruiten voor het vee, het groene kruid ter bewerking door de mens, brood uit de aarde voortbrengende en wijn die het hart van de mens verheugt. We hebben de neiging om dat gelijk allemaal wat te vergeestelijken van brood en wijn, dat is dus avondmaal. Dat staat hier niet. Dit neigt meer toch ook naar het loofhuttenfeest van de perskuip en de dorsvloer, alles bij elkaar. Maar toch ook leunt het tegen het wekenfeest van de oogst. We gaan oogsten. Want de geest van de Heere heeft alles weer levend gemaakt. En de geest van de Heere, als ik straks nog tijd heb, dan zal ik nog een paar gedeelten uit het Oude Testament aanhalen, waarin er gesproken wordt over de uitstorting van die geest. Want we hebben het over Pinksteren vanavond. Maar ik denk dat het goed is om nu maar eerst naar het Nieuwe Testament te gaan. Een paar dingen uit het Nieuwe Testament. Om te beginnen is het heel opvallend dat ook in het Nieuwe Testament er een hele strakke link is tussen Pesach en Wekenfeest. Pasen en Pinksteren. Dat is zo nauw aan elkaar gekoppeld. We weten allemaal wel Johannes 20 vers 22, Klein Pinksteren noemen we dat. Dat is dat de Heer Jezus op de paasavond, de dag dat hij is opgestaan, dat hij op zijn discipelen blaast en dat hij zegt, ontvang mijn geest. Klein Pinksteren noemen we dat. Dus Pasen en Pinksteren, Pesach en Wekenfeest eigenlijk al bij elkaar. Johannes 20 vers 22. Dus in Lucas 24, dus ook het laatste hoofdstuk van een evangelie, zie je ook heel mooi Pasen en Pinksteren bij elkaar komen. Daar valt het iets minder op, maar dat is heel bizar wat daar staat. In Lucas 24, vers 46 en 47. Daar is de Heer aan het uitleggen dat het zo allemaal moest gebeuren. Want dat hadden de discipelen toch niet begrepen. We lezen in vers 46. Hij zei tot hen, aldus staat er geschreven dat de Christus moest lijden en ten derde dagen opstaan uit de doden en dat in zijn naam moest gepredikt worden. Bekering tot vergeving van zonde aan alle volken te beginnen bij Jeruzalem. Hier moesten dus drie dingen gebeuren. Christus moest A. lijden. Hij moest B. ten derde dagen opstaan. Pesach. C. Gepredikt worden. Christus moest gepredikt worden. Bekering tot vergeving van zonde aan alle volken, te beginnen bij Jeruzalem. Dat is Pinksteren. Allemaal in één adem. Dus als je je afvraagt, waar is de Heer Jezus nu? Hij heeft geleden, hij is opgestaan. Waar is hij nu? Dan zou je bijna mogen zeggen, hij is daar waar hij gepredikt wordt. Zo wil hij present gesteld worden. Waar gepraat wordt over Pinksteren, daar is het Pinksteren. Zo werkt dat met de geest van God. Zo ervaren Joden dat ook bij hun feesten. Op het moment dat je zo'n feest viert, gebeurt het. Is God present met zijn reddende daad. En dat is dus hier ook het verkondigen. Dat is voor mijzelf als dominee ook heel erg bemoedigend om te blijven preken. Want Christus moet gepredikt worden. Dat is een actiepunt van hem. Het derde hier in de rij na lijden en opstanding. Hij moest lijden, opstaan en gepreekt worden. Heel merkwaardig dus die passieve vorm over Jezus. Hij moet gepreekt worden. Maar daar is hij zelf actief in aanwezig. Dus dat geef ik aan om te laten zien hoe Pinksteren ook in het Nieuwe Testament heel zwaar gelinkt is aan Pasen. Een derde tekst om dat te laten zien hoe Pasen en Pinksteren aan elkaar zitten is Romeinen 8. Romeinen 8, u weet dat waarschijnlijk wel, is het hoofdstuk van de Heilige Geest, het leven door de Geest. Maar dat hoofdstuk eindigt met allemaal verschrikkelijke dingen eigenlijk. En in al die dingen zijn we meer dan overwinnaars. En dan wordt daar een psalm aangehaald, psalm 44. Aan het slot van Romeinen 8. Om uwentwil, vers 36. Romeinen 8, vers 36. Om uwentwil worden wij de hele dag gedood. Wij zijn gerekend als slachtschapen. Dit is een paastekst. Dit herinnert aan Pesach. De Heer Jezus Christus die gestorven is. En wat meer is, de opgewekte. Maar hier wordt heel sterk herinnerd aan Pesach, aan Pascha. Dat zit ook wel in het zuchten van de Heilige Geest. Het is bijna nog het brood van de ellende waar we over lazen in het Oude Verbond. Het zuchten van de Heilige Geest. De hele schepping zucht. Hier zie je ook weer het universele. Dus Pesach, universeel, naar de hele wereld toe. God met zijn geest. Jezus met zijn geest. Wij worden als slachtschapen gerekend. Romeinen 8. En dan wordt er het woord eersteling ook gebruikt in Romeinen 8. Vers 23. Staat in de MBG. Wij die de geest als eerste gave ontvangen hebben. Staat in het Grieks gewoon. Wij die de eersteling van de Heilige Geest ontvangen hebben. De aparge van de Heilige Geest. De eersteling. Dit is een Bijbelgedeelte, Romeinen 8, waarin je ziet hoe alles heel dicht bij elkaar ligt. Pesach en Pinksterwekenfeest, de Heilige Geest en het lijden en het zuchten daaruit. Dus we zijn ternauwernood ontkomen, maar we zijn nu toch ook wel in dat alles meer dan overwinnaars. Daarom mag je feest vieren met Pinksteren. Dan mag je je verheugen. Nog wel voorzichtig, niet zo uitbundig als straks met loofhutten. Maar er is wel feest. Vanuit Pasen. Pesach. Nog een vierde tekst waarin je ziet hoe Pasen en Pinksteren aan elkaar gelinkt zijn, is heel bekend. Handelingen 2. Waar preekt Petrus over in Handelingen 2? Over de opgestane Heer. De gedode, de gekruisigde en opgestane Heren. Dat is Handelingen 2. Dus op de Pinksterdag wordt een paaspreek gehouden. En wat zie je dan gebeuren in Handelingen 2? Nog een paar dingen die wel verwijzen naar het Oude Verbond. Eigenlijk heel veel wel, maar dat voert misschien nu te ver. Het begin van Handelingen 2 heeft heel veel linken met Exodus 19 en 20. De wetgeving op de Sinaï. En het is bekend dat het Joodse volk later, vooral toen er geen tempel meer was, dat ze toen Pinksteren meer en meer zijn gaan vieren als het feest waarop de wet gegeven is. De Torah, dat was toen het enige wat ze nog hadden. Dat zijn de Joden vooral in het begin van onze jaartelling gaan vieren met Pinksteren. En dat er zo vuur is en dat de mensen terugdeinzen, dat herinnert heel erg aan wat er gebeurt op de berg Horeb, Sinaï. Dat de Heer zich dan openbaart. Met zijn wet in Exodus 19 en 20. Maar linken vanuit Handelingen 2 naar het Oude Testament zijn ook de eerstelingen. Want wij vinden het altijd wel een gigantische schare in vers 41. 3000 zielen. Hoe lang zullen ze erover gedaan hebben om al die mensen te dopen? Maar Jeruzalem moet in die tijd toch wel 50 tot 100.000 inwoners gehad hebben. Als je dat eens bedenkt, dan is het eigenlijk net zo treurig als het kerkelijk leven vandaag. Je zit, we komen met een paar honderd man op een zondag bij elkaar op een plaatselijke gemeente van tienduizenden. Dus dat zijn toch eerstelingen geweest. Je kan nou niet zeggen, wat toch in het Oude Verbond steeds verondersteld wordt bij de uitstorting van de geest, dat het een nationale bekering is geworden. Er is wel een ritseling door het volk gegaan. Maar wat er vooral gebeurd is, is dat er eerstelingen zijn gedoopt. En wat dan ook een hele duidelijke link is naar het Oude Verbond, is in Handelingen 2 het slot, dat ze alles gemeenschappelijk hadden. Landbouw was toen niet meer zo gemeen goed, maar toen deden ze hun spulletjes maar samen. Dus toen lieten ze hun kinderwagen in de hal van de kerk staan voor wie daarna een kind zou krijgen. Dus dat is wat anders dan je randen van je akkers ongeschoren laten. Dat is dingen die je kunt missen. Laat je gewoon in de hal van de kerk staan en dat deel je met je broeders en zusters. Of je stopt dus iemand wat toe. Dat gebeurt hier in Handelingen 2. Mensen verkopen hun bezittingen en doen samen. Vandaar ook wat Ananias en Safira doen, dat zo erg is. Die lichten toch de hand met die arme zorg. Die zijn daar onvolledig in. Die huichelen. Goed, ik heb dus vier teksten even genoemd om te laten zien dat ook in het Nieuwe Testament Pasen en Pinksteren heel erg aan elkaar gekoppeld zitten, omdat dat in het Oude Verbond ook zo was, Pesach en het Wekenfeest. Dat is één feest en bij het Wekenfeest wordt afgesloten wat er met Pesach gestart is, de eerstelingen van de oogst. Eerstelingen, laten we daar nog even op verder gaan, eerstelingen die veronderstellen altijd een vervolg. Het woord eersteling, dat kom je in het Nieuwe Testament een aantal keren tegen. En het is gewoon een heel spannend woord. Ik noem een paar teksten. Onze Heer Jezus Christus, kunnen we lezen in 1 Korinthe 15, vers 20, is opgewekt uit de doden als eersteling van hen die ontslapen zijn. Nou, dat betekent gewoon dus dat er nog veel meer mensen gaan opstaan. Vervolgens die van Christus zijn, daarna het einde. Opstanding voor alle mensen. Maar in fase. Jezus Christus als eersteling. De eersteling, echt een Pinksterbegrip, veronderstelt altijd een vervolg. Hij is opgewekt uit de doden als eersteling van hen die ontslapen zijn. In Matthäus 28 vers 1, dat staat eigenlijk in geen één vertaling goed vertaald, maar er staat ook letterlijk twee keer sabbatten in het meervoud. Dus dan staat er tegen het aanbreken van de eerste dag van de sabbatten, of van de weken, is Jezus opgestaan. Dan zie je hoe hij daar ook al bij zijn opstanding het wekenfeest induidt. Pinksteren. Dat moet gaan komen. Er moet meer volgen. In Jacobus 1 staat ook een spannende tekst, vers 18. Jacobus schrijft, de Vader van alle lichten heeft ons voortgebracht door het woord van de waarheid. Nou, dat is op zich al iets waar je een avond over kan praten. Om in zekere zin eerstelingen te zijn onder zijn schepselen. Mensen die door het woord van de waarheid zijn voortgebracht. Mensen die gepakt zijn door het woord van God, van Jezus Christus. Die dat nu al zien, dat zijn de eerstelingen onder de schepselen. Dat is Gods vijfde kolonne. God zegt, mooi, dan heb ik er al een aantal die dat gezien hebben, die dat begrijpen. Eerstelingen onder de schepselen. In Openbaring 14 worden de gelovigen, de martelaren, ook bestempeld als mensen die zijn gekocht. Openbaring 14, vers 4. Ze zijn gekocht uit de mensen als eerstelingen voor God en het Lam. Je ziet bijna dat triomfantelijk wordt dat bij God gebracht en bij het Lam. Hier zijn de eerste. Er komt nog veel meer. Hier heb je vast de eerste. En God neemt dat dankbaar in ontvangst. Misschien kunnen we met elkaar opzoeken even nog Romeinen 11. Ik noemde dat hoofdstuk in verband met Numeri, hoofdstuk 15. Paulus haalt dat daar namelijk aan in Romeinen 11. In Romeinen 11 vers 16. U kent de worsteling van Paulus in Romeinen 9 tot en met 11. Romeinen 8, het hoofdstuk waar we er net even bij stilgestaan hebben, waarin we zagen Pasen en Pinksteren horen bij elkaar. Want de geest zucht en wij zijn als slachtschapen gerekend, maar komt goed. Paulus wil een link leggen naar de wortel, naar de stam. En dan komt hij ook bij Israël, want hoe kan het nou? Hè? Niets kan ons scheiden van de liefde van God, van Christus. En dan komt er Romeinen 9, maar mijn eigen volk is van hem gescheiden, is van die liefde wel gescheiden. En dan schrijft Paulus zelfs, ik zou zelf wel willen dat ik daarvan gescheiden was, als ik daarmee de anderen kon helpen, kon redden. Dat is dus de worsteling van Paulus in Romeinen 9, van ja, hij ziet zo weinig geloof onder zijn eigen broeders. Dan worstelt hij zich daardoor heen, hoofdstuk 10, hoofdstuk 11. En dan lezen we in hoofdstuk 11, eerst even vers 15. Indien hun verwerping van het Joodse volk de verzoening van de wereld is, wat zal hun aanneming anders wezen dan leven uit de doden? Hier hebben we dus het Pesach, Pascha, leven uit de doden. Ezechiël 37, leven uit de doden. En dan moet er nog Pinksteren komen en dat komt dan in vers 16. Zijn de eerstelingen heilig? Dan ook het deeg. Dat is in nummerie 15. Als je in het land komt en je doet je eerste gerstenoogst, breng daarvan de eerstelingen naar de Heer toe. Klein beetje deeg. Dan kunnen de priesters, de levieten, die kunnen daar koeken van bakken. Daarmee aangevend, alle brood, alle koeken, alle gerstenkoeken die gebakken worden in het land, zijn de Heer heilig. Want kijk maar, hier in de tempel ligt wat daarvan. Zijn de eerstelingen heilig? Dan ook het deeg. Zijn er nou een paar Joden toch gelovig, dan kun je daar heel veel moed uit putten. Weliswaar zijn er heel veel afgebroken, afgeknakt, afgebroken takken. Daar gaat het over in vers 17. Maar Paulus schrijft dan toch ook alweer opvallend stellig in vers 23... Romeinen 11 vers 23. Ook zij zullen, die afgebroken takken, wanneer zij niet bij hun ongeloof blijven, weer geënt worden. Zij zullen weer geënt worden. God is immers bij machte hen opnieuw te enten. Want als u uit de wilde olijf, waartoe u naar uw natuur behoort, weggekapt en tegen uw natuur op de edele olijf geënt bent, hoeveel te meer zullen deze naar hun natuur op hun eigen olijf geënt worden? Kan dat dan? Die takken die zijn toch verdord als je ze afgekapt hebt? Ja, maar dan lezen we nog een keer vers 15, want we hadden Pascha toch gehad, opstanding van de doden. Wat zal hun aanneming anders wezen dan opstanding, dan leven uit de doden? Want het kan eigenlijk niet, nee natuurlijk kan het niet. Sodom kan ook niet gered worden, dat kan ook niet, want dat ligt toch onder het vuur, als een voorbeeld. Toch kan dat bij God. Ezechiël 16, ik zal het lot van Sodom keren. Wat zal hun aanneming anders wezen dan leven uit de doden? Dus Pesach, Pascha, dat dreunt continu keihard door. Dat is een feest van beklemming, van oh, we zijn gered. Maar wees de Heer maar heel dankbaar en wees maar heel stil. En in de profeten zie je dan ook heel vaak ongelofelijke schaamte. Schaam je ook maar diep. Want je hebt er niet aan jezelf te danken. Romeinen 11, ik heb een keer de uitleg gelezen van een dominee die zei, ja Paulus jubelt toch aan het einde van het hoofdstuk, u kent dat wel, van oh diepte van rijkdom, dat Paulus zegt, hoe onnaspeurlijk zijn de wegen van God, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beschikkingen. Dat hele blijde van Paulus, dat is omdat gans Israël behouden wordt, en gans Israël is dan, zei die dominee, die gelovige Joden met de gelovigen uit de volken. Hele bizarre exegese eigenlijk, want Paulus gebruikt de naam Israël een stuk of 20 keer in deze drie hoofdstukken. En dan zou het 19 keer het ongelovige Israël betekenen. En dan 20ste keer, als het gered wordt, is het ineens Israël met de heidenen. Hele merkwaardige exegese is dat. Bovendien, als Paulus in Romeinen 9 heel somber is, omdat er maar enkele van zijn volk gelovig zijn. Hoe kan die dan in Romeinen 11 gaan juichen als er nog maar steeds enkele van zijn volk gelovig blijven? Dus de eerstelingen, diegenen die gelovig zijn, dat is nou Pinksteren, zegt Paulus. Dat geeft mij nou zo ongelooflijke hoop. Pinksteren is het feest van de hoop, van de oogst. Het gaat goed komen. Het feest van ongelooflijke verwachting. Dus het is niet zo dat Paulus thuis komt van zijn vakantie en de buurman heeft op zijn tuin gepast. Die heeft dat niet helemaal goed gedaan. Dus Paulus komt de tuin binnen. En die ziet dat er nog 3 Afrikaantjes in leven zijn en die begint te jubelen. O, ondergrondelijke wegen van mijn buurman. Nee, Paulus juicht omdat er nog leven is en omdat hij gelooft dat alles weer gaat groeien. Het laatste Bijbelgedeelte wat ik even met u samen wil lezen, eigenlijk wil ik dat alleen maar lezen, daar hoef ik niks meer bij te zeggen, denk ik, is Colossense 1. Dat is wel een pittig hoofdstuk, maar we hebben het over de eerstelingen, dat is het woord bij Pinksteren. De eerstelingen die veronderstellen dat er meer komt. In Colossense 1 wordt dat tot het ultieme uitgewerkt door Paulus. Daar schrijft hij over onze Heer Jezus, vanaf vers 15. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van de ganse schepping. De eerstgeborene. Want in hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn. De zichtbare en de onzichtbare. Het zijn tronen, het zijn heerschappijen, het zijn overheden, het zijn machten. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. En hij is voor alles en alle dingen hebben hun bestaan in hem. En hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden. Zodat hij onder alles de eerste geworden is. 1 Korinthe 15 ook, de eerste van hen die ontslapen zijn. Eerst die opgewekt is. Want het heeft de ganse volheid behaagd in hem woning te maken. En door hem vrede gemaakt hebbende door het bloed van zijn kruis. Alle dingen weer met zich te verzoenen. Door hem, het zij wat op de aarde, het zij wat in de hemelen is. Ook u die eertijds vervreemd en vijandig gezind was. Blijkens uw boze werken heeft hij nu weer verzoend in het lichaam van zijn vlees. Door de dood om u heilig en onbesmet en onberispelijk voor zich te stellen. Indien u slechts welgegrond en standvastig blijft in het geloof en u niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie dat u gehoord hebt en dat verkondigd is in de hele schepping onder de hemel en waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben. Paulus is de dienaar van de eerste die veronderstelt dat er veel meer komt. Er zou nog meer te zeggen zijn, maar ik wou het hier eigenlijk even bij laten. Is dat goed? Broeders Hoogendijk.
Ik hoop met afsluiten, want de vorige keer ging de opname niet helemaal goed. Dus ik hoop dat ik nu even...
Ik hoop dat het nu wel goed gaat.
Ja, het ziet er goed uit.